breekt aan. Vol van duisternis, vast dus op weg naar Golgotha. Zonder schepen hem en bespotten hem, sloegen hem aan een kruis. Zie het kruis, voel zijn kracht, werd veracht, maar hij bracht, maar hij bracht. En hij ving stervend aan het kruis. O, te zien hoe pijn uw gelaat vervormt, als al die zonden op u drukt. Bitterheid verraadt elke slechte daad, komt uw bebloed gezien. Zie het kruis, voel zijn kracht, Christus droeg onze kracht. Werd veracht, maar hij bracht vergeving stervend aan het kruis. Nu dooft al het licht en de aarde beeft. Zie de voorhang scheurt, doden levend weer. Dank God, het is volbracht. Zie het kruis, voel zijn kracht. Christus hoog, onze straf werd veracht. Ik zie ook mijn naam in uw wonden staan, want door uw lijden ben ik vrij. Dood is weggevaagd en nu leef ik weer, doordat uw liefde won. Zie het kruis, voel zijn kracht. Maar hij leeft en hij geeft vergeving, want het is volbracht. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt, elke klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig even naar de kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. U bent Jezus overwinnaar. U bent Jezus overwinnaar.
Zoals u misschien heeft gehoord, afgelopen donderdag is heen gegaan onze zuster Agnita Roffel-Veldman. En op donderdag 14 april zal om 13:30 een dankdienst worden gehouden in het uitvaartcentrum de DLE op de begraafplaats de Wolfsbergen aan de Weringestraat. En naar aanleiding zal ook van sluitende begrafenis zijn en zal plaatsvinden. En ja, het is altijd enig kant menselijkwijs is altijd natuurlijk een heel verdrietig moment wanneer een dierbare heen gaat. Maar natuurlijk ook mooi dat we mogen weten dat onze zuster in glorie is opgenomen. Amen. Dan afgelopen donderdag is Maarten Wijntje opgenomen in het ziekenhuis. Het is zorgelijk, op dit moment wel stabiel. Maar laten we ook hem meenemen, onze broeder Maarten Wijntje, in gebed. En dan het laatste wat ik dan onder uw aandacht mag brengen is het paasoffer van volgende week. Die wordt besteed aan de opbouw ook van de gemeente voor het pastorale werk en andere zaken. En dan wil ik ook vragen om daar ja, in gebed te brengen de aankomende week in stille tijd. Morgen begint onze stille maandag, de stille week, voor ja, Goede Vrijdag. Dan mag u plaatsnemen. Ondanks alle gebeurtenissen in het leven, soms voorspoed, soms tegenslag of verdriet, weten wij waar onze ja, hulp vandaan komt. Onze hulp en verwachting is van de Heere. Hij die de hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. God gaat door, God laat niet los. En daarom zei, genade zij u, vrede voor God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, de levende en opgestaande Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. En we mogen vandaag een aantal liederen zingen. U heeft een liederenboek gekregen als het goed is. Een liederenboekje, laat ik het bescheiden houden. We zingen alle nummers daaruit behalve lied 2. Die wordt vervangen door een opwekkingsnummer. Opwekking 582, volgens mij. Hè? Als u hem kent, zingt u hem mee. Kent u hem niet, ja, luister dan naar de woorden uit dat lied. En lofprijzing is een krachtige geestelijke daad in het leven van een gelovige. Daarom komen wij ook samen. We komen niet alleen samen hier in de kerk om naar het woord te luisteren. We komen niet alleen hier naar deze gemeente om naar de muziek te luisteren. Maar we komen in de eerste plaats elke zondag om wie hij is. En lofprijzing is daarom, wanneer wij ons hart openen, lofprijzing is een krachtige geestelijke daad in het leven van een gelovige. Wanneer wij God prijzen met heel ons hart en heel ons ziel, zullen wij daar de heerlijke vruchten van plukken. Zoals overwinning, kracht, blijdschap en bevrijding. Kortom, we mogen de zegen daarvan ervaren. Voor de mensen die kunnen staan, zou ik zeggen, ga staan voor onze koning. Kunt u niet staan, voelt u niet bezwaard en blijft dan ook vooral zitten.
De weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Waarom zou ik aan hem twijfelen, die mij voorgaat keer op keer? Zoete troost en zachte vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat hier overkomen, hij maakt alle dingen wel. In mij overkomen, hij maakt alle dingen wel. Al de weg leidt mij mijn heiland, troost geeft hij tot in de dood. Als ik zwak ben in beproeving, sterkt hij mij met hemels brood. Telkens als ik dreig te vallen en mijn ziel naar drinken smacht, geeft hij mij het levend water en vernieuwt mijn levenskracht. Geeft hij mij water en vernieuwt mijn levenskracht. Al de weg leidt mij mijn heiland door al het aardse stormgedruis. En volkomen vreugde wacht mij in het zalig vaderhuis. Als mijn kroon zal zijn, Jezus. Jezus, alles geef ik u, wat ik ben en heb, en wat ik ooit zal zijn, door uw wil te doen. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Mijn planen en mijn vertrouw ze aan u toe. Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd leg ik in uw hand. Vertrouw ze aan u toe. Door u wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Door u wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Jezus, Jezus, alles geef ik u, wat ik ben en heb. En wat ik ooit zal zijn. Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben en heb. En wat ik ooit zal zijn. Wat ik ben en heb. En wat ik ooit zal zijn. trooster zijn. In mijn heiland, Jezus is mijn. Dit is mijn vreugde, al trooster zijn. In mijn heiland, Jezus is mijn. In mijn heiland, Jezus is mijn.
De weg leidt mij mijn heiland. En dat lied is onder andere op basis van Openbaring hoofdstuk 7. Daar staat: zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. Ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens. Amen. Vandaag mogen we nadenken over het thema op weg naar Golgotha. En ik heb me laten inspireren, ik heb me laten mogen inspireren door Charles Spurgeon. Hij heeft een boekje geschreven met als titel Op weg naar Golgotha. En van de vele hoofdstukken schrijft hij heel mooi over Psalm 22. Dat heb ik tot mij mogen nemen en op basis daarvan heb ik de preek mogen schrijven vandaag. Dus de preek die is op basis van Psalm 22. En wanneer u een Bijbel bij u heeft, dan lezen wij een aantal versen daaruit. En wanneer u al wat langer met de Heer wandelt, of u gaat al wat langer naar de kerk, en ik verdenk heel veel mensen hier vandaag, dat mensen wat al langer naar de kerk gaan en ook al langer wandelen met de Heer, dan kan hij niet anders dat u vaak hebt gehoord over psalm 22, toch? Dat is een bekende psalm. De psalm kun je in tweeën delen. Het eerste deel gaat over ook de kruisiging van de Heer Jezus en het tweede deel over de gemeente. En eigenlijk heel psalm 22, het is een profetische psalm, vinden we terug, zeg maar, de vervullingen in het Nieuwe Testament. De psalm begint met het Aramees, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan vanaf vers 4 lezen wij. Nochtans zijt gij de heilige, die troont op de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij deed hen ontkomen. Tot u hebben zij geroepen en ze werden gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd. Wentel het op de Heere. Laat die hem verlossen. Hem redden. Hij heeft immers welgevallen aan hem. Gij toch hebt mij uit de moederschoot getogen. Gij deed mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder. Aan u werd ik overgegeven bij mijn geboorte. Van de moederschoot af zijt gij mijn God. Wees dan niet verder van mij, want naar mij is de dood en er is geen helpen. Vele stieren hebben mij omringd. Buffels van Bazan hebben mij omsingeld. Zij sperren hun muil tegen mij open. Een verscheurende, brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste, verdroogd als een scherf in mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stof des doods legt gij mij neer. Want honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld. Die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen. Ze kijken toe. Ze zien het leed vermaakt naar mij. Ze verdelen mijn klederen onder elkaar. En ze werden met het lot over mijn gewaad. Tot dusver uit het woord van God. Dan wil ik toch Arjan en Anna vragen om weer naar voren te komen. Om het lied te zingen voor de verkondiging. Het lied Zie het kruis 657. En ik ben heel erg dankbaar dat Anna en Arjan hier vandaag in ons midden zijn. Misschien een applausje voor Arjan en Anna. Dat zij de zangleiding mogen begeleiden. En ik hoop ook vaker dit jaar in mei, juni dat ze er ook zullen zijn. Zie het kruis.
Straf werd veracht, maar het bracht vergeving.
Vergeef mij. Ik heb de mededelingen, ben ik nog iets vergeten. Voor de prediking en gebed zou ik dat nog willen meegeven. We hebben ook een drietal jarigen in de gemeente vandaag. Broeder Bos, zuster Dubbelboer en vandaag ook Jaap Onrust. En die is ook de gelukkige vandaag, want die mag daar de bloemen gaan naar onze broeder Jaap Onrust. Vandaag ook na de dienst is er ook soep en brood. Dus wanneer u na een kop koffie nog zin heeft in een soepje en een broodje, dan hoeft u dat thuis niet meer te doen. Kunt u samen lunchen met ons. Voel ook u vrij dat we dat mogen doen. Zullen we bidden. Ja, liefdevolle, trouwe Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat u uw Zoon op deze aarde heeft geplaatst voor ons. En Heer Jezus, u heeft alle macht gekregen. We behoren u toe. We zijn u zo dankbaar, Heer Jezus, dat u op deze aarde heeft rondgelopen om ons te vertellen wie de Vader is, wat de Vader van ons vraagt en hoe we door u, Heer Jezus, tot de Vader mogen komen. En Heer Jezus, we behoren u toe. U kent ons bij naam, u kent onze harten, u weet wat we nodig zijn. En ik wil u zo vragen, Vader in de hemel, ook dat we de beslommeringen van de afgelopen periode van ons toe mogen laten afglijden, dat we gericht mogen zijn op uw woord en dat in ieder hart mag ontvangen dat wat in ieder hart nodig heeft. Dat we beter naar huis mogen gaan dan dat we zijn binnengekomen. Meer opgebouwd, opgewekt, bemoedigd. Dat we elke dag iets meer mogen lijken op u, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus, kom. Amen. De woorden.
We hebben net.
Want door zijn lijden zijn wij vrij. De dood is weggevaagd. En nu kunnen wij zeggen, wij leven weer. Doordat zijn liefde won, hebben we gezongen 657. Zie het kruis. Want door zijn lijden zijn we vrij. En vandaag mag ik u meenemen naar Psalm 22. Waar we heel veel woorden vinden die we teruglezen rondom de gebeurtenis op Golgotha's berg. Aan het Ruwhouten kruis van Golgotha. En vandaag gaan we samen op weg naar Golgotha. En het eerste deel zal een wat systematische theologie zijn. Wat systematisch rondom Psalm 22. Maar daarna zullen we ook in de huid kruipen van onder andere Simon Petrus, Simon van Cyrene en de centurion die recht tegenover het kruis staat. Als het ware een soort van persoonsidentificatie en zaken mogen we belichten die denk ik ook van toepassing zijn vandaag. Mogen we zien onze heiland, zijn liefde voor ons, de liefde die overwon. Maar ontmoeten wij dus ook Petrus na de kruisiging, Simon van Cyrene en de centurion. En wanneer u naar een film kijkt, dan zie je wel eens een film. Dan begint het film op het eind. Dat gaan we nu eigenlijk ook doen. En dan neemt de film je weer helemaal terug naar het begin. En dan werken we zo weer naar het eind toe. Het enige verschil, een film duurt gemiddeld 2 uur. Nou, dat zal ik u vandaag besparen. Het zal geen preek zijn van 2 uur. Vandaag beginnen we dus met het einde van de preek. Waar de psalm begint met de woorden Eloi, Eloi, lama sabachthani. En deze woorden zijn vanuit het Aramees en betekenen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En deze woorden vormen het begin van Psalm 22 en het einde van de preek van vandaag. Het eerste deel, ik zei het al, van Psalm 22 gaat over een onuitsprekelijke zware last. Een last van smarten. Psalm 22 geeft de grondslag aan van persoonlijk menselijke ervaringen en zegeningen. De zegeningen voor het volk van Israël, maar ook de zegeningen voor ons, voor de hele aarde. Het gaat over vertrouwen, het gaat over genade en het gaat over liefde voor mij en voor u. Psalm 22. Psalm 22 is ook profetisch. De zinnen, de versen vanuit Psalm 22 komen in geheel terug in het Nieuwe Testament. Ook allemaal als we kijken naar het eerste deel van Psalm 22 rondom de kruisiging van de Heer Jezus. En uit mijn studie en het lezen van verschillende Bijbelverklaringen komt het dus helemaal terug. Kunnen we zien hoe groot God is dat al die profetieën uit Psalm 22 honderden jaren later in vervulling gaan. En als ik dan kijk rondom Golgotha's berg, dan mag ik een aantal zinnen aantikken uit het NBV die het wat begrijpelijker verwoorden. Dan zegt Jezus daar aan het kruis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik ben een worm, dat zouden zo de gebeurtenissen kunnen zijn in het Nieuwe Testament, waar ook de soldaten dat volgens mij tegen Jezus zeggen. De gedachten en al die woorden daaromheen: ik ben een worm en geen mens. Door iedereen versmaad en bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze schudden het hoofd. Een troep stieren staan om me heen. Buffels van Bazan omsingelen mij. En daar wijst Jezus ook op de tempeldienaars en op de hoge priesters. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Als water ben ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uiteen. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Dus we zien in de evangeliën, lezen we die woorden, die zinnen allemaal in zekere zin terug. We kunnen zeggen dat Psalm 22 ons het werk van de Heer Jezus laat zien. Zijn werk aan het kruis dat alle zegeningen mogelijk maakt. Zijn werk, het werk van onze Heer en Heiland aan het kruis, maakt alle zegeningen mogelijk. Zijn werk aan het kruis maakt alle zegeningen mogelijk. Laat dat op u inwerken vandaag. Het lijden van onze Heer en Heiland in 3 duistere uren aan het kruis. En voor mij persoonlijk is dit het grootste wonder. Het grootste wonder, het wonder van Golgotha. Alle wonderen die Jezus heeft mogen doen is om te wijzen naar de almacht van God. Maar dit is voor mij het grootste wonder. Je kan erover lezen. Je kan er even over lezen. Je kan er even bij stilstaan. Maar hier gaat het om het moeilijkste onderwerp om te overdenken. Het gaat over onze ziel, ons lichaam en onze geest. Onze zegeningen, een eeuwig leven, een nieuw lichaam, zijn niets anders dan de vrucht van het lijden van de Heer Jezus. Een bron van licht dat schijnt over alle dingen. Met behulp van de Heilige Geest moeten we hier met heilig eerbied bij stilstaan. Dit voor ons welzijn, dat zijn shalom werkelijkheid mag worden in ons leven. We lezen ook in Hooglied 8, hoofdstuk 8, vers 7. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. Wat een prachtige woorden over een onbegrensde liefde. En na zijn dood, na zijn sterven, verschijnt de Heer Jezus aan zijn leerlingen. En ik moest denken, net als bij die film, die begint al zo bij het eind. We zijn zo bij het einde van de film vandaag, de kruisiging van de Heer Jezus. Het gaat hier over opofferende liefde. En wanneer je dan iets verder in de Bijbel leest, dan lees je dat Jezus verschijnt aan zijn discipelen. En dan zegt hij tegen Simon Petrus: Simon Petrus, hou je van mij? Hou je van mij meer dan van jezelf? Simon Petrus, hou je van mij meer dan van anderen? En Simon Petrus gebruikt hier het woord, of Jezus gebruikt hier het woord in de vertaling agape. En agape betekent opofferende liefde. Jezus wijst hier gelijk naar de opofferende liefde die hij heeft tentoongespreid aan het ruwhouten kruis van Golgotha. Jezus vraagt aan Simon Petrus: Simon Petrus, hou je van mij meer dan van anderen? Met zelfopofferende liefde, agape, jij mij, Simon Petrus. En als derde gebruikt Jezus naar Simon Petrus het woord filio. En filio betekent zoiets van affiniteit, affectie, broederliefde. Simon Petrus, heb jij mij lief? Heb jij mij meer lief dan jezelf? Heb jij mij meer lief dan anderen? Voel jij die broederliefde voor mij? En mijn vraag vandaag aan u is, wanneer we in gebed zijn, of de Heer Jezus zou je vandaag vragen, hou je meer van mij dan van jezelf? Hou je meer van mij dan van een ander? Wat zou uw antwoord dan zijn? We weten allemaal waarschijnlijk waarom Jezus dat 3 keer vraagt aan Petrus. Over die opofferende liefde, maar ook over die broederliefde. Want daarvoor, we gaan nu terug naar de film, zeg maar eventjes voor het gemak, dat Jezus die zweet bloed in het hof van Gethsemane. En dan zie je weinig van broederliefde, want die discipelen, zijn leerlingen, die vallen in slaap. Terwijl dat Jezus vecht en aan het bidden is, zweet Jezus bloed. Het is wetenschappelijk bewezen dat het kan. Jezus is zo angstig. En we mogen ons afvragen, waarom is Jezus zo angstig? Ik geloof dat de Vader Jezus liet zien welke weg hij moest gaan. We lezen in de Bijbel dat Jezus zegt, alles wat ik hier op deze aarde heb gezegd, heb ik gezegd, omdat de Vader mij heeft gezegd wat ik moest zeggen. De Vader heeft me laten zien wat ik moest doen. Jezus zegt, elk wonder wat ik hier heb gedaan, heb ik kunnen doen, omdat de Vader mij alles laat zien. En Jezus, die zweet bloed, en Jezus die gaat dan op pad. En voor vele denominaties is het vandaag Palmzondag. Ik heb de afgelopen jaren hier in het Baken veel mogen spreken over de intocht van Jeruzalem. Maar op vandaag zou je kunnen zeggen, waren het veel mensen die zeiden, Hosanna, hij die komt in de naam van de Heer. En diezelfde mensen, veel van diezelfde mensen, een goed 5 dagen later staan ze in de straten van Jeruzalem en zeggen ze, kruisig hem, kruisig hem. En dan in die straten van Jeruzalem, waar Jezus loopt, bloed heeft gevloeid in het hof van Gethsemane, in de binnenplaats van Pontius Pilatus, door de straten van Jeruzalem, daar is een Simon van Cyrene. En die Simon van Cyrene die wordt bij de kladden gepakt, staat in de Bijbel, in onze Bijbel, wordt bij de kladden gepakt en die wordt gedwongen om het kruis te dragen van de Heer Jezus. En ik noemde het net al, waarom mogen we aannemen dat God de Vader Jezus alles al heeft laten zien? In de evangeliën, jaren daarvoor, spreekt Jezus over jezelf verloochenen, over het kruis dragen en Jezus volgen. En ik geloof dat er altijd een diepere betekenis, meerdere lagen in zit. Jezus zegt gelijk, wil je mij toebehoren, volg mij, neem elke dag je kruis op en verloochen jezelf. Maar datzelfde tafereel, ik geloof dat Jezus dat ook zag, dat hij zelf door de straten van Jeruzalem liep, wat hem stond te wachten. Daarom was Jezus angstig en vroeg hij aan zijn vader of, hè, als hij het wil, dat de beker aan hem voorbij kon gaan. En deze Simon van Cyrene, die wordt gedwongen. Maar wanneer je dan andere Bijbelvertalingen pakt, ook andere inzichten, dan wordt hij wel gedwongen. Maar er is daar een moment, dan kijkt Simon van Cyrene, die kijkt de Heer Jezus aan en de Heer Jezus knikt. Zo staat het in het Aramees. En Jezus geeft goedkeuring. Ondanks dat Jezus op weg is naar het ruwhouten kruis, heeft hij alles in de hand. Hij weet waar hij mee bezig is. En dan staat daar dat deze Simon van Cyrene is een man, hij komt van het land en hij is op weg naar het huis. Simon van Cyrene, de vader van onder andere Rufus. En in de Bijbel staat, 2 Timotheus 3 vers 16, dat elk woord is nuttig om te onderwijzen. Elk woord is nuttig om te onderwijzen. En ik dacht, wat heeft die Rufus ons dan te vertellen? En noem het verlichting van het woord, over het woord, een paar jaar geleden, zag ik ineens in Romeinen 16 Rufus terugkomen. Paulus, Romeinen 16... begroet allemaal mensen, vrienden van de gemeente. En dan begroet hij in Romeinen 16 ook Rufus en zijn moeder. En dan zegt Paulus, een moeder die ook mijn moeder is. En we weten wanneer Jezus iemand noemt een moeder, dan weten we wat Paulus daarmee bedoelt. Er staat zelfs dat Rufus is de uitverkorene van de Heer. En ik denk, hoe geweldig zou dit zijn als dit die Rufus die genoemd wordt door Paulus in Romeinen 16, dezelfde Rufus die genoemd wordt tijdens de kruisdraging van Simon van Cyrene, de vader ook van Rufus, maar ook van Alexander. En hier zit ook een hele grote bemoediging in. Als eerste zit hier de bemoediging in. Wanneer wij ons kruis gaan dragen, wanneer wij zelf onszelf verloochenen, wanneer we de Heer Jezus gaan volgen, dan doet dat iets met onze kinderen of kleinkinderen. Soms, niet altijd. Want Alexander wordt niet genoemd. Rufus wordt wel genoemd. Rufus wordt de uitverkorene van de Heer genoemd. En dan Simon van Cyrene, die draagt het kruis op weg naar Golgotha. Jezus die wordt dan gekruisigd. En daar is een atmosfeer. Je voelt en je proeft dat daar wat gebeurt. De grond die trilt, lezen we in het woord van God. Daar gebeurt wat. En dan recht tegenover het kruis, recht tegenover het ruwhouten kruis, daar staat een Romeinse soldaat. Een Romeinse burger. Een centurion. En we mogen dan lezen in het evangelie volgens Marcus, ik geloof hoofdstuk 15, maar dan moet ik mij even vastbinden. Maar in ieder geval het einde van het evangelie volgens Marcus, staat die centurion, die staat daar en die ziet Jezus. En wanneer Jezus dan roept, Eloi, Eloi, lama sabachthani, en hij ziet zo dat hij zijn adem, zijn laatste adem uitblaast, dan komt deze mens tot de conclusie, deze mens was werkelijk Gods zoon. En ik dacht, hoe kan het zo zijn? Hoe kan het zo zijn dat de laatste mens op deze aarde concludeert dat Jezus de Zoon van God is? Waarom een Romeinse soldaat? Deze Romeinse soldaat was de laatste mens die Jezus identificeert als de Zoon van God. En we kunnen daar maar zo aan voorbij gaan, maar laat ik u meenemen naar een Romeinse keukentafel. Jaren daarvoor. Een jonge jongen van een jaar of 12. Die jonge jongen van een jaar of 12 in Rome, die werd grootgebracht door ouders. En daar werd verteld aan die Romeinse tafel over buitenlanders. Dat buitenlanders zijn minder waard. En vooral Joden, die zijn tegendraads. Wanneer het gaat om Joden, dan betekent dat problemen. Deze Romeinse soldaat, deze Romeinse burger is opgevoed onder Romeinse wetgeving. En deze Romeinse soldaat, die kan niet anders, menselijkerwijs, wanneer hij naar Jezus kijkt, om hem te zien als een misdadiger. Want iemand die onder Romeins recht wordt veroordeeld, dat was ontzettend heftig wanneer je gekruisigd werd, dan moet je wel wat hebben gedaan. In het hele denken van deze centurion, menselijkerwijs, kan hij niet anders dat hij Jezus moest zien als Jood, als tegendraads, als een probleem voor Rome, als een misdadiger. En hoe kan het dan zo zijn dat deze centurion tot de conclusie komt dat deze mens Jezus Christus de Zoon is van God? Het is de plek waar hij staat. De plek recht tegenover het kruis. Want de juiste plaats in ons leven, perceptie, geeft de juiste perceptie. Het zelf horen, perceptie. Het zelf zien, het zelf ruiken. En deze man die zag Jezus, die hoorde Jezus, die proefde Jezus, die rook Jezus. En ik geloof dat er ook een zesde zintuig, de Heilige Geest, over hem heen kwam, zo dicht bij de Heer Jezus. Dat hij niet anders tot de conclusie kon komen, dit is de Zoon van God. En ik geloof ook dat dat met Simon van Cyrene gebeurde. Toen Simon van Cyrene dicht bij de Heer Jezus kwam, achter de Heer Jezus aanliep, Jezus volgde, zichzelf verloochende, achter Jezus aan, hij zag Jezus, hij proefde Jezus. En dat zorgde ervoor, dat wanneer wij op de juiste plaats gaan staan, dat we tot de juiste conclusies komen. En de oproep voor vandaag is ook, wanneer u in de toekomst weer iets hoort of iets ziet, zorg ook naar je zuster en naar je broeder, dat je geen conclusies trekt, dat je eerst met mensen aan tafel hebt gezeten, het brood hebt gebroken, de wijn hebt gedronken en ze ziet, zelf hoort en noem maar op. Dat je dan tot de goede conclusies kan komen. Dus als we recht tegenover elkaar gaan staan, wanneer we recht tegenover elkaar staan, dan zien we elkaar. Wanneer we recht tegenover elkaar staan, horen we elkaar, voelen we elkaar en kunnen we elkaar omhelzen. Je kan elkaar alleen maar omhelzen wanneer je tegenover elkaar zit. En wij kerk, ik hou van de kerk, maar het is niet echt christelijk hoe we nu zitten, wel om God de eer te geven, maar dat is niet alles, dat is niet alleen kerk zijn. Kerk zijn is ook elkaar zien, tegenover elkaar aan een dish, of voor de kerk of na de kerk, om voor elkaar te bidden, om elkaar te omhelzen, om naar elkaar om te zien, zoals Jezus dat deed. Zorg voor juist handelen. Denk aan Petrus. Verloochen jezelf en vraag jezelf af, houd jij van Jezus? Houdt u van Jezus? Beseffen wij wat Jezus voor ons heeft gedaan en waarvoor hij heeft gezorgd toen hij de weg ging naar Golgotha's berg, zijn leidersweg. En de Heer Jezus vergaf Petrus van onstuimig naar vaste rots. Op de juiste plaats zijn, laat je leiden door zijn geest. Draag het kruis zichtbaar zoals Simon van Cyrene dit deed. Dat zal impact hebben op onze omgeving, onze vrienden, onze kinderen. Dat zij net als Rufus de uitverkorenen mogen worden van Heer. De hel is een serieuze plaats en een eeuwig leven is een serieuze plaats of is een serieus gebeuren. Kies voor de Heer Jezus, kniel bij het kruis op de hoogste plek op deze aarde, bij de voeten van onze Heer. De juiste plek bij de Heer Jezus, zoals de centurion deed, wanneer wij misschien nog leven onder de wet, gebukt gaan onder last. Zegt Jezus, ik ben gestorven voor jou, leg je lasten neer, zonder schroom, nader tot de troon van God, overeenkomstig de Hebreeuwenbrief. Omarm zijn genade en ontvang zijn shalom. Dat wij net als de centurion tot de juiste conclusies mogen komen. En mijn slotnotitie, mag ik vragen om Arjan en Anne weer naar voren te komen. Mijn slotnotitie, wij hebben de neiging om oppervlakkig naar deze gebeurtenis te kijken. Maar de geestelijke waarheden rondom Golgotha's berg zijn hoger dan alle andere waarheden voor ons. God heeft alles rondom het sterven van zijn zoon geregeld. Alle vragen zijn beantwoord. Dit ter heerlijkheid van God en Christus en tot de zegen van de uitverkorenen. Zoals ook Rufus, zich de uitverkorene, de zoon van Simon van Cyrene, zich de uitverkorene van de Heer mag noemen. Daarom zouden we ons meer bezig moeten houden met het ruwhouten kruis. Er bestaat geen groter wonder, geen grotere genade, geen grotere liefde, geen groter vertrouwen. De Heere Jezus doet ons in stilte bewonderen. Wij bewonderen zijn leven en voor alles zijn dood. Daarmee voeden wij ons. Wij voeden ons met het levende water, het levende brood. En daarom zeggen wij, dank u voor het kruis, Heer. Dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en mijn pijn. Nu ben ik rein. Uw liefde was me schoon, vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeeft u mij, u leeft in mij en omarmt mij als uw zoon. En we zingen samen, opwekking 6:15, waardig is het lam.
Dank u dat u
Basis van Openbaring, hoofdstuk 5, vers 12. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepselen in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon gezeten is en het lam, zei die de lof en de eer en heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen. Amen. We hebben gezongen over het algemeen liederen van Fanny Crosby. Fanny Crosby heb ik veel over mogen spreken. Een vrouw, zo geboren rond 1818, gestorven ergens om 1860 daaromtrent. Is verantwoordelijk voor meer dan 8000 liederen. Meer dan de helft van alle glorieklokken, meer dan de helft van Johannes de Leer. Allemaal geschreven door Fanny Crosby. Wanneer u nou in een boekje kijkt, dan staat er een andere naam. Dat klopt, want in de jaren 40, 50, toen het allemaal naar Nederland kwam, werden mensen daar zo verlegen mee dat ze andere namen daaronder zetten, nicknames. Maar Fanny Crosby is er allemaal verantwoordelijk voor. En mooi om die liederen ook allemaal weer terug te mogen horen van Anne. Laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, ja, we leven in een hele bijzondere tijd. We leven in een tijd van verwachting. En Heer Jezus, we verwachten u. We maken ons elke dag gereed als getrouwe bruid en als gemeente. We verwachten u, maar tot die tijd, ja, gaan we door soms, ja, wij als christenen die u toebehoren, door tijden heen, dan snappen we het allemaal niet zo. En soms vallen mensen weg, soms hebben we verdriet, maar u bent erbij. Dat mogen we elke keer ook weer ervaren, ondanks dat menselijke verdriet, toch dat u erbij bent. En dat geeft ons zoveel hoop en kracht. En ik wil zo vragen, Vader in hemel, alles is in uw handen om ook bij het volk Israël te zijn. De focus ligt zo op de oorlog met de Oekraïne, wat ook vreselijk is. Maar er gebeuren zoveel meer vreselijke dingen in deze wereld. Dat we daar ook voor mogen blijven bidden. Ook voor het volk Israël, wat toch elke keer ook politiek en op allerlei fronten onder druk staat. Ik wil ook zo vragen, Vader in hemel, om bij Maarten te zijn, bij onze broeder. Dat hij er doorheen mag komen, dat u mag aanraken. Dat hij ook berusting mag vinden, dat u bij hem bent. En ik wil ook zo, ja, bidden over de nabestaanden van onze zuster, mevrouw Veldman. En wat een zegen vol geloof dat zijn glorie is opgenomen. Dat geloven wij ten volste. Ik wil zo vragen om, ja, bij deze gemeente te zijn, wat komen gaat. Dat we ook vrij mogen blijven geven qua inzet en financiën om te bouwen. Want het is een baken letterlijk hier in een omgeving waar alle kerken bijna zijn vertrokken. Het is een beetje nog het enige gebouw in heel Angerslo. Met meer dan 10.000 inwoners, veel moslims, noem maar op. Dat wij hier tot zegen mogen zijn, dat het licht hier mag zijn, dat het een bronplaats mag zijn, dat het een bronplaats mag zijn hier en mag blijven van ontmoeting. Dat mensen hier mogen komen, dat de kerk, en ik bid u en ik dank u alvast voor, vol geloof dat deze kerk in de toekomst weer vol mag stromen. Dat we met meer mensen, ja, u mogen aanbidden, dat u wonderen mag gaan doen. Daar vertrouwen wij vol in geloof op. Amen. We mogen twee coupletten zingen. Nadat de twee coupletten van het laatste lied, Jezus leeft in eeuwigheid. Die kende ik vorig jaar nog helemaal niet. Maar die heb ik nu zo langzamerhand al gebombardeerd als mijn top 5 favoriete nummers. Jezus leeft in eeuwigheid. Twee coupletten, dan de zegen en dan sluiten we af. Ja, twee coupletten.
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw, hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint, mag ik bij hem binnen gaan, voor zijn troon gaan staan, heb ik daar mijn loflied aan. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom moet werken.
De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dan zingen we het laatste paar coupletten nog van Jezus leeft in eeuwigheid. Dank je wel.
We doen hem gewoon opnieuw.
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Shalom, Mother. Shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. Hij is de Heer van ons leven.